Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 274 van de invasie. En luisteraar Mees Schenk vraagt ons. De Fransen menen dat zich moeten voorbereiden op een conflict van hoge intensiteit in Europa. In het kort moeten de troepen zich klaarmaken voor een serieuze oorlog op het eigen continent. Daisy. Vreselijke kat. Met grote aantallen manschappen en zwaar materieel, al dus een artikel in Trouw, delen de heren deze angst van de Fransen en moet Nederland het voorbeeld van Fransen volgen en dus ons leger ook voorbereiden op zo'n conflict?
Nou ja, weet je, een goede vraag. Kijk, wat dit is, dit is een document dat is gemaakt en dat bevat eigenlijk strategische richtlijnen voor de Defensiewet van 2024 tot 2030. He, dus dat werkt in Frankrijk iets anders dan bij ons, maar daarin wordt vastgesteld wat er allemaal moet gebeuren met de krijgsmacht. Nou, er staan 10 punten in, ik zal ze niet allemaal aflopen, maar bijvoorbeeld versterking van de nucleaire defensie. Toen destijds Macron die richtlijnen heeft gepubliceerd, het eerste wat hij deed was naar de nieuwe nucleaire onderzeeër van Frankrijk gaan om... Nou, kennelijk dat punt te maken. Maar de nucleaire defensie, die moet dus worden versterkt. De afschrikking. Dan moet de conventionele strijdkrachten, die moeten worden versterkt. De cyberweerbaarheid, die moet worden versterkt. De industrie moet worden versterkt. En de inlichtingenpositie van Frankrijk moet worden versterkt. Er moet binnenlandsies komen tegen hybride oorlogsvoering. Hybride oorlogsvoering betekent niet alleen bijvoorbeeld... De inzet van cyberwapens, maar ook waar we het gisteren over hadden, de inzet van vluchtelingen als wapen. Ja. Dus dat is precies de reden waarom Poetin zo hard bombardeert op de elektriciteitsvoorziening, om ervoor te zorgen dat die mensen gewoon het land uitvluchten. Dus er is een hele trits aan dingen die gedaan moet worden. Nou, Frankrijk is van oudsher een land dat het voortouw neemt op het gebied van Europese defensie. Dus ze moeten wel. Ze moeten enorm ook investeren, net zoals allerlei andere landen, net zoals Nederland, in hun defensie. Omdat de afgelopen 30 jaar dat schromelijk is verwaarloosd. Ze hebben nog wel iets, maar het is allemaal te weinig. Dus je krijgt nu een discussie over hoeveel moeten we nou eigenlijk hebben. Nou, omdat artikel 5 weer in ere is hersteld. Dus een aanval tegen het NAVO-verdragsgebied is een aanval door allen. Zie je nu dat men na aan het denken is over hoe die dreiging eruit kan zien. Nou, we weten nu wat er gebeurd is in Oekraïne. Als dat tegen het NAVO-verdragsgebied gebeurt, dan moet je daar iets tegenover zetten. Dus je moet ook een grotere omvang hebben van de strijdkrachten van de NAVO-landen. Nou, dat is precies wat hier gebeurt. Dus dat is zeg maar de achtergrond van dit verhaal.
Het interessante daarbij is dat, kijk, Frankrijk had altijd een presentie in Afrika. Hè? Daar hebben we het vaak over gehad. En ja, in de Sahel natuurlijk, hè, met name in Mali zaten ze, ook een beetje aan de Centraal-Afrikaanse Republiek. Mm-hmm. Nou, dat hebben ze allemaal afgebouwd. En nu, dit is ook een soort markeringspunt, hè, want ze bereiken zich dus nu voorbereiden op een conflict van hoge intensiteit in Europa.
Ja, dus, dat is dus artikel 5. Hè? Dat is een aanval door Rusland. Ja. Ja.
Dus Afrika is minder belangrijk. Hè?
Nou ja, dat geldt voor iedereen. Wacht even, dat is wel heel belangrijk wat je zegt. Want dat geldt namelijk voor alle NAVO-landen. Je ziet een verschuiving van operaties voor het bijvoorbeeld stabiliseren van conflictengebieden of vredebewarende operaties of vredeafdwingende operaties niet direct een relatie hebben, maar een indirecte relatie hebben met de veiligheid van Europa, die worden afgebouwd. Dus ook al jarenlang is er al geen besluit genomen voor een nieuwe operatie en dat verschuift nu naar de verdediging van het NAVO-verdragsgebied. En daar heb je andere strijdkrachten voor nodig. Dus voor buiten het verdragsgebied, Mali, heb je lichte, mobiele eenheden nodig. Exact. En voor de verdediging van het NAVO-verdragsgebied heb je zware, massale eenheden nodig. Ja, exact.
En dat is dan misschien ook meteen het antwoord op de vraag, geldt dat ook voor Nederland?
Ja, natuurlijk. Ik bedoel, dat is helder. Maar deze discussie begint nu te lopen. Want vorige week heeft in Halifax een bijeenkomst plaatsgevonden, waar ook Austin, de minister van Defensie van Amerika, sprak. En die zei precies hetzelfde. Die zei, wat we nu zien, gedrag van Rusland in Oekraïne, maar ook het gedrag van China ten opzichte van Taiwan, dat is echt een voorproefje van de toekomst. Dus wij moeten ons voorbereiden op grotere conflicten.
Ja. Wat ik ook interessant vind, Macron heeft deze nieuwe strategie dus aangekondigd op een amfibisch aanvalsschip, de Dix Moude, in de grote marinehaven van het Zuid-Franse Toulon. Hè. Maar dan moet je dus weten, ze hebben dus eerder 2 van deze amfibische aanvalsschepen voor ruim €1 miljard aan Rusland willen verkopen. Maar dus na de illegale Russische annexatie in 2014 is dat gecanceld.
Ja, dat is inderdaad grappig. Ja.
Dat is echt ontzettend grappig, is dit. Ja. Hè? Nou, verder, die conflicten van hoog en die sterren heeft Rob allemaal uitgelegd. En wat ze dus nu gaan doen, ze gaan dus in het zuiden gaan ze dus oefenen met een bruggenhoofd. Hè? Dan moet ik al een beetje denken weer aan de Tweede Wereldoorlog. Hè? En vervolgens in de Champagne-streek, dat is in het noorden, gaan ze oefenen in het terugslaan van een invasiemacht. En dan heb ik een vraag aan Rob. Zij willen dus ook meer tanks, panzerwagens en kanonnen. Maar wat ik gewoon niet zo goed begrijp is, sinds we die javelins hebben, ja, dat wordt het met tanks toch een moeilijk verhaal.
Jawel, maar het is niet de bedoeling dat je met javelins op NAVO-tanks gaat schieten, hoor. Dat moeten dus de Russen met hun eigen spullen doen. Nee, maar je hebt het wel nodig, want je kunt niet alleen maar defensieve systemen hebben zoals javelins. Je moet ook gewoon in het offensief kunnen gaan. Dus een offensief werkt ook door artilleriebeschietingen, door raketbeschietingen. En dan ga je met tanks erachteraan. Dat is precies ook wat de Oekraïne op dit ogenblik aan het doen is. Het is echt absoluut niet zo dat het alleen verdedigd is. Je moet namelijk ook veroveren. En daar heb je gewoon tanks en panzerwagens voor nodig.
Maar je moet dus wel hopen dat de Russen niet javelin-achtige wapens gaan ontwikkelen.
Nou, die hebben ze wel. Ze hebben een hele hoop systemen nog achter de hand die ze nog kunnen inzetten voor een groot conflict met de NAVO. Of het allemaal zo geweldig werkt, daar moeten we nu op dit ogenblik wel vragen bij stellen. Maar tijdens mijn bezoek van Litouwen werd ik nou ook niet heel erg opgewonden van de geweldige kwaliteiten van een aantal van de troepen van een aantal landen die daar gestationeerd waren. Oh ja. Daar zaten ook wel redelijke gaten in en daar was ook wel zorg over of de kwaliteit wel op orde zou zijn en of de wapensystemen voldoende zou zijn en of de munitievoorraden voldoende zouden zijn. Dus dat is ook wel op dit ogenblik voor de NAVO een punt van zorg. En dat onderstreept eigenlijk alleen maar het verhaal wat we net hebben gehad van Macron met zijn richtlijnen voor de nieuwe krijgsmacht.
Ja.
Maar wat ik niet helemaal begrijp, wat moet Frankrijk met tanks tegen de Russen? Voordat de Russen met tanks zo de Maginot-linie overrijden, heb je toch al 15 keer ben je in een nucleaire oorlog vervallen?
Nou, dat hoeft niet, dat is nu ook niet gebeurd met betrekking tot Oekraïne. Als je ze namelijk niet hebt, ja, dan weet je zeker dat je overreden wordt. Nee, je hebt tanks om in het offensief te kunnen gaan. Dus het scenario zou er zo kunnen uitzien. Je hebt de Enhanced Forward Presence. Dus de vooruitgeplaatste troepen van de NAVO in de Baltische Staten. Daar zitten wat tanks bij, maar niet heel veel. Als je de Baltische Staten wil terugveroveren, dan zul je dat echt met tanks moeten doen, met panzerwagens. Iets anders heb je niet.
Want je gaat, eigenlijk is je antwoord erop, je kernwapens worden niet zomaar ingezet.
Nee, die worden niet zomaar ingezet. Dat past in een hele escalatieladder. En het inzetten van een tank is echt niet voldoende om een kernwapen in te zetten.
Ja. Nou, een dag na Macron's speech in die marinehaven van Toulon, hè, zat dus het ministerie van Defensie in Parijs met de vertegenwoordigers van de wapenindustrie. Ze willen dus dat wapenfabrikanten sneller en betaalbaarder gaan produceren, zodat naar Oekraïne gestuurd materiaal vlotter kan worden vervangen. En ze willen ook over kunnen schakelen op een oorlogseconomie waarin nog veel vlugger en sneller wapens en munitie kunnen worden geproduceerd.
Ja, je zult wel moeten. Als die dreiging ineens acuut wordt, ook voor Europa, ja, dan moet je helemaal overschakelen op inderdaad een soort van oorlogseconomie.
Ja. Ik had hier over
sorry, Aart-Jan.
Ja, wist je, Hugo, dat het Franse ministerie van Defensie, dat heb ik eens onderzocht. Hè? Het is dus een onderdeel van de Franse staat natuurlijk. Maar de wapenexport van Frankrijk is zo indrukwekkend dat ze gewoon een halve krijgsmacht onderhouden ze met dat geld, met de inkomsten daarvan.
Oh, wow.
Dat is heel anders dan in Nederland geregeld.
Oh, ja. Maar we zijn ook ontzettend tegen de wapenindustrie. Die hebben we ook eigenlijk nauwelijks meer in Nederland.
Hey, waar het gaat om dan het voor mij moeilijk voorstelbare concept van een conventionele oorlog met Rusland.
Hugo, je ziet hem toch nu gewoon gebeuren in Oekraïne. En je moet toch optreden in NAVO-verband, dus in multinationale eenheden waar Nederlandse, Franse eenheden in zitten die zich bezighouden met de verdediging van het NAVO-gebied. Dat betekent dat het niet gek veel anders is dan wat er nu gebeurt in Oekraïne, die zich verdedigt tegen Rusland.
Ja, behalve dat dit buiten NAVO-gebied afspeelt. Maar stel dat Rusland NAVO-gebied invalt en wij gaan er tegenin met tanks. Maar nou ja, hoe dan ook. Hier was een vraag van Joost. Die zegt een wat gezellige vraag voor het programma van meneer De Wijk en meneer Boekenstein. Stel, de wereldoorlog breekt uit. Ik vroeg me af hoe een mobilisatie in Nederland er dan uit zou zien. Welk werk blijft dan doorgaan en welk werk wordt gestopt? En zou het dan denkbaar zijn dat Nederland een eigen wapenindustrie krijgt? En wordt een soldaat betaald als die opgeroepen wordt? Ligt hier een protocol voor? Hoe gaan we dat dan doen?
Nou, kijk, we hebben natuurlijk in de jaren 90 de dienstplicht opgeschort. Dus hij bestaat formeel nog wel. Hij zit nog steeds in de grondwet. Maar feitelijk hebben we een beroepskrijgsmacht. Ja. Die je hier en daar kunt aanvullen met reservisten. Die ook wel kunnen worden aangewezen. Maar een beroepskrijgsmacht is in tegenstelling tot een dienstplichtige of een kadermilitiekrijgsmacht, dus een dienstplichtige krijgsmacht, een buitengewoon kleine organisatie. Mm-hmm. En die dat besluit om er een beroepskrijgsmacht van te maken is direct gerelateerd aan het feit dat je de mensen die worden uitgezonden naar operaties buiten het NAVO-gebied, dus ergens in Afrika of ergens in Azië, al die operaties die we de afgelopen decennia hebben gezien, je kunt dienstplichtigen daar niet voor gebruiken tegen hun zin. Die kunnen dat altijd weigeren. Beroepsmilitairen die tekenen ergens voor. En je zit dus nu met een krijgsmacht die feitelijk te klein is voor de dreiging die gaat ontstaan. En je moet dus nu dat hele systeem van reservisten moet je opnieuw tegen het licht gaan houden. En dit is een probleem voor bijna alle Europese landen.
Ik weet nog goed dat toen de oude chef-generale staf Berlijn wegging. Toen hield hij een pleidooi bij Nieuwsuur voor een weer invoeren van de dienstplicht. Mm-hmm. En ik was toen defensiewoordvoerder en ik heb toen gezegd dat ik me daar wel iets bij kon voorstellen. En toen was Henk Kamp was ontzettend boos op mij. Dat had ik nooit mogen zeggen. Want we hadden gekozen voor een professioneel leger en dat moest ook zo blijven. Ja. En dat kan helemaal niet dat we het dienstplicht weer invoeren. Maar ja, het probleem is natuurlijk wel dat je als je geen dienstplicht hebt.
Ja, het kan wel. Je kan het gewoon morgen invoeren als je dat zou willen. Want het is namelijk niet afgeschaft, de dienstplicht. Alleen je hebt geen materieel ervoor. Ja. Dus wat moet je die mensen laten doen? Er zijn geen wapens, er is geen munitie en er is geen materieel. Dus ja, weet je, je kunt niet zo gek veel doen.
Maar de afstand.
Dus het enige wat je kunt doen is bepalen hoeveel, hoeveel bataljons of brigades je wil hebben, hoeveel vliegtuigen je wil hebben, hoeveel je reserve wil houden. Dan moet je een rekensom maken. Kan ik dat doen met mijn beroepsmilitairen en hoeveel mensen in reserve heb ik dan nodig? Dat is gewoon wat je moet doen. Veel ingewikkelder is het niet. Alleen het is wel heel duur als je dan een zekere omvang wil krijgen. Want een beroepsrijksmacht is ook gewoon heel erg duur.
Ja, maar weet je wat het is? De afstand tussen de samenleving en de krijgsmacht wordt groter als je een beroepsleger hebt. Hè? Hugo verwacht gewoon niet een brief op zijn deurmat te krijgen.
En dan word je ook nog in een tank gestopt waarvan je denkt, waar hebben we nou eigenlijk voor nodig?
Ik denk overigens, ik heb geen dienstplicht gehad. Want toen studeerde ik, toen was het opgeschort. Jullie zijn denk ik, hebben dat wel gehad, toch?
Ik zou je een geheimje vertellen. Ik ben eruit gegooid vanwege vergaande ongeschiktheid voor de dienstplicht. En omdat ik mij totaal niet wilde aanpassen. En de grap was natuurlijk dat ik later in mijn leven bij Defensie ging werken en daar de krijgsmacht mee hebt helpen om te vormen naar wat die nu is.
Je bent vreselijk, Rob.
Ja, Arend-Jan, dat is wel heel bijzonder, hoor.
Heb jij wel dienstplicht gehad, Arend-Jan?
Nou, bij mij is het nog veel schandaliger. Het wordt tijd om dat op te biechten. Ik kom uit een gezin met drie sterke jongens, drie lange jongens. Hè? Nou, mijn oudste broer, die heeft dus, net zoals Rob, zich totaal misdragen daar. En die heeft dus een S5 gekregen, weet je wel.
Ja, ja.
Weet je wat hij heeft gedaan? Die heeft dus zijn bilspleet met pindakaas ingespeurd. Is daar gaan zitten bij een dokter en is daar gaan lopen peuzelen. Nou, dan krijg je wel S5. Nou, toen kwam ik en ik was dus lichting 59 en daar waren te veel jongetjes in 1959. Dus ik was legaal, ben ik het ontlopen. En mijn jongste broer is een week lang in bed gaan liggen. Toen was hij 2,03 meter. Ja, dan hoef je er dus ook niet in. Maar het hele gezin Boekestein doet dus niks voor de veiligheid van het land. Het is gewoon een schande.
Nee, je praat er alleen maar over, Arend-Jan. Dus eigenlijk zelf niet. Maar ik heb dat tenminste nog bij Defensie gewerkt. Ja. Maar ja, daar heb ik eigenlijk alleen maar bijgedragen aan het afbreken van de krijgsmacht. Dus nou ja, dat is nou ook niet echt een heldendaad, toch?
Ja, het is te hopen dat niemand naar deze podcast luistert, jongens.
Ja, sla deze maar even over. Ja. Boekestein en de Wijk, je hebt er niks aan.
Zo is het.
Toch bedankt.
Maar morgen, misschien morgen wel weer, toch?
Ja, hey, tot morgen, jongens.
Tot morgen.
Vanaf 1 juli moeten alle reizen van medewerkers gerapporteerd worden. Gelukkig maakt Shuttle die CO2-rapportage eenvoudig. Shuttle geeft medewerkers toegang tot alle vormen van vervoer en maakt automatisch een rapportage. Shuttle maakt mobiliteit voor iedereen leuker. Ga naar shuttel.nl.